Goedemorgen, klaar voor Gods tegenwoordigheid binnen te gaan en weer een woord van Hem te ontvangen. De Heer is goed voor ons geweest, nietwaar? Ik weet dat je in mijn geest de ernst van de tijd aanvoelt in wat God zegt. Maar geloof me, hoe meer je begint te lopen naar waarheden die je deze conferentie gehoord hebt, hoe meer je de uniekheid en de waarde inziet van deze tijd, dit uur dat je met de Heer doorbrengt. Soms is het belangrijk. Is het bijna even belangrijk te begrijpen waarom we iets doen als wat we deden? Ik spreek veel over motief en natuurlijk is dat motief liefde. Deze conferentie is anders geweest in de zin dat ik niet zoals persoon gewoonlijk begon met een deel van mijn getuigenis te spreken dat overgaat het breken dat ik in mijn leven heb meegemaakt en het komen tot het punt dat ik werkelijk verliefd op God werd. Gewoonlijk ga ik daar nogal gedetailleerd op in, omdat ik mensen ontmoet die me niet eerder hebben gehoord en me niet kennen. Zo krijgen ze de kans om een beetje te begrijpen waar ik vandaan kom. Want meestal veroordeelt iedereen me helemaal in het begin. De meesten zeggen dan, wie denkt die vent wel dat hij is? Ik geloof niet dat hij kan doen wat hij zegt. Weet je, dat soort dingen. En zo deel ik mijn getuigenis, zodat ze zouden beseffen dat er niets bijzonders aan me was. Ik ben net als ieder ander, waarschijnlijk erger dan jij ooit was. En het is bij de gratie van God dat ik ben wat ik ben. Maar de sleutel die mij die genade bezorgde, was mezelf vernederen. God geeft genade aan de nederigen. Dus dat is ongeveer het enige wat ik deed, was mezelf vernederen. En uit genade door geloof ontvangen wat God voor me had. Wat de allereerste ervaring is van dat breken voor God. Wat Hij voor me had, was Zijn liefde. Hij had geen bevelen. Hij had geen van die gij zult niet bevelen. Hij had geen correcties. Hij had geen visioenen over de toekomst. Hij had geen plannen voor de bediening. Alles wat Hij had, was liefde. Hij hield gewoon van me, vergaf me, reinigde me en gaf me een nieuwe start. Het overviel me een beetje, want ik was tot dan toe niet bepaald een heilige geweest. Ik verwachtte dus ernstige correcties. Maar toen ik in berouw riep, hield God gewoon van me, vergaf me, reinigde me en zei, laten we nu hier verder gaan met de rest van je leven. En zo omhelsde ik dat en werd op dat moment verliefd op God. Ik wil hier iets over vertellen voordat ik verder ga. Gisteravond deelden we over hoe volwassen communicatie werkt. Maar het is belangrijk te begrijpen waarom dit alles zich ontwikkelde. En ik wil er zijn minste voor zorgen dat ik op de opname krijg. Toen ik eenmaal verliefd werd op God en ging zoeken naar een Bijbels gezag dat zei dat we Hem werkelijk zouden kunnen leren kennen, want dat wilde ik ook doen. Om Hem te kennen op een manier waarop ik Hem wilde kennen, was kwaliteitstijd in Zijn aanwezigheid nodig. En moest ik leren communiceren in twee richtingen, niet in één richting. Ik voelde die autorisatie toen ik op een dag zat te lezen in Johannes 10, vers 27 en 28. De Heer zei mijn schapen om mijn stem, ik ken ze volgen mij, en ik geef hen het eeuwige leven. De Heer aarzelde niet, hij zei nadrukkelijk, mijn schapen horen mijn stem. Dat deed ik dus niet, en ik begreep niet waarom. Ik wilde het wel, ik wilde hem wel volgen, maar ik wist niet waarheen. Hij leidde. Het was dus een beetje verwarrend. Toen kwam ik bij het 17e hoofdstuk van Johannes, en de nacht voordat Jezus stierf, bad hij het grote voorbeden tot zijn vader, en hij wist dat hij zou sterven. Hij kende al het lijden dat hij doormaakte, hij wist dat de discipelen bang en angstig zouden zijn, maar toch was hij met ontferming over hen bewogen en bad dit grote gebed in Johannes 17. En hij bad niet alleen voor de discipelen, hij bad ook voor een andere groep mensen. Dat is wat me echt opviel en het echt voor me opende. In Johannes 17 vers 20 zegt Jezus zei, ook bid ik niet voor deze alleen, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Dat zijn wij. Als je gelovig bent, geloof je omwille van wat de discipelen schreven. Ze schreven de evangeliën. toen ik me realiseerde dat hij de avond voor zijn dood na het laatste avondmaal, vlak voordat hij gearresteerd werd, in gebed tot zijn vader bad dat ook jou en mij erin betrok en die discipelen. Toen werd het voor mij een heel belangrijk gebed, gezien wie hij bad, onder de omstandigheden waarin hij gebeden werd, en het feit dat wij erin opgenomen zijn. En in het eerste drie versen van dat gebed sprak Jezus deze woorden. Hij hief zijn ogen op naar de hemel. Hij zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt, zodat gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven zou geven aan zoveel als gij hem gegeven hebt. En hij beschreef dat in vers 3. En we gaan verder. Dit is het eeuwige leven, dat zij, dat zijn wij, u de enige ware God en Jezus Christus die gij gezonden hebt kunnen kennen. Nu heb ik dit al eerder gedeeld, maar dit woord kennen betekent iemand kennen op een ervaringsgerichte manier en in intimiteit zoals een echtgenoot een vrouw kent. Dat vraagt kwaliteitsvolle tijd met elkaar doorbrengen, delen vanuit het hart, niet het hoofd, twee richtingen op, niet één, en elkaar verkiezen boven zichzelf. Daar begon ik nu mee. Dat is het soort relatie dat ik met God wilde. Dus alles wat ik nu onderwijs is daaruit geworteld. Dat is wat ik leerde hoe te doen. Dus alles wat we in deze conferentie delen is om je in staat te stellen dat beter te doen en dan verder te gaan met al het andere dat God in je leven heeft. Dat is de deur die open gaat. Want als je niet op zijn plaats krijgt, heb je het gemist. Als je een heleboel dingen van je erfenis van God verzamelt, maar hem niet te pakken krijgt, mis je de hele zaak. Want het hele doel van de verlossing, Jezus' komst en sterven, was dat we het eeuwig leven zouden doorbrengen met onze Vader en met onze Heer. Hij gaf ons dat geschenk van eeuwig leven. Dat is het eerste wat hij ons gaf en het is het waardevolste wat je ooit kreeg. Dat je als kind van God je Vader en Jezus kunt leren kennen. Je kunt verbinden in een intieme, liefdevolle relatie. En veel mensen hebben dat nooit gedaan, omdat de duivel ons daarvan steeds weer beroofde. Dus terwijl ik naar God ging en probeerde te leren hoe ik in zijn aanwezigheid kon komen, probeerde te leren hoe ik met hem kon communiceren, maakte ik heel wat fouten. Maar ik deel nu wat met je dingen die ik daaruit leerde en de dingen die ik voelde, proefde en hanteerde van het woord van God dat werkt. Gisteravond gebruikte ik een illustratie van een computer hoe wat ik beschouw als state-of-the-art communicatie. Nu hoor je misschien eerder een donderende stem uit de wolken komt en die zegt, zo zegt de Heer, gij zijt mijn kind, ik ben tevreden over jou. Weet je, dat zou je misschien graag willen horen. Maar God zegt dat je hem met je hele hart moet vertrouwen in Spreuken 3, vers 5 en 6. Leun niet op je eigen inzichten, maar op al je wegen, dat is 100%. Erken hem en hij zal je paden leiden. En zou je niet een beetje vreemd opkijken bij elke beslissing die je elke dag zou moeten nemen, als er een dreunende stem uit de wolken zou komen die je vertelt wat je moest doen? Je zou een beetje vreemd staan te kijken op de aarde, nietwaar? Niet alleen dat. Als God je iets leert en te zeggen had als soldaat, je voorbij dit punt komt dat je je als een kind met God verbindt en van hem leert te houden en je begint op te groeien in zijn aanwezigheid, waar denk je dan dat je zult opgroeien tot? Als je opgroeit tot een volwassen kind van God, zul je ergens bezig zijn met de zaken van je vader. Het werk van de bediening is niet alleen voor de vijfvoudige bediening. De taak van de vijfvoudige bediening is je toe te rusten voor het werk van de bediening. In Efesiërs 4, vers 11 tot en met 16, onze taak als ambtsdrager is het niet om het werk van de bediening te doen. Onze taak is jou toe te rusten om het werk van de bediening te doen. Je hebt al genoeg schapen rondlopen op deze velden hier. Zeg me, wie brengt die lammeren voort? De herders of de schapen? Herders brengen geen lammeren voort. Schapen brengen lammeren voort. Dus het evangeliseren van jouw gemeenschap, wij moeten jullie toerusten om dat werk te doen voor de bediening van het brengen van mensen in het Koninkrijk van God. Niet dat je een professioneel inhuurt die hier opstaat en alle geiten hierheen sleept, waar we kunnen proberen ze tot schapen te veranderen. Dit gebouw moet dienen voor de toerusting van de heiligen, zodat jullie erop uitgaan en de lammeren voortbrengen. En als er een lam geproduceerd is, wie wordt verondersteld dat lam melk te geven? De herder of het schaap? Het is de bedoeling dat het schaap dat doet. De herder moet de schapen naar de groene weide en naar stille wateren leiden en hen beschermen om te zorgen dat de wolven geen toegang tot hen krijgen. De taak van het schaap is de herder te volgen, het gras te eten, zuiver water te drinken en vruchten voort te brengen. Wol is een vrucht. Een vrucht voortbrengen en lammeren voortbrengen. En om de lammeren te voeden en dat de lammetjes op te leiden om de herder te volgen, zoals zij de herder volgen. Dus als voorbeeld voor jou is het onze taak te zeggen, net zoals Paulus zei, jij volgt mij zoals ik de Heer volg. Als ik de Heer niet volg, volg me dan niet. Maar volg mij zoals ik volg. Ik moet een voorbeeld zijn om dat te doen. Jij hoort een voorbeeld te zijn voor de lammetjes om dat te doen. En dat lammetje drinkt melk en als dat lammetje gespeend is, dan zal het vanzelf de herder volgen naar de groene weiden, net zoals je zelf doet. Je ziet hier zo'n natuurlijke verloop van. Nou, ik wilde gewoon op een juiste manier communiceren. Ik deelde een beetje van mijn getuigenis. Het toeval wil dat ik toen ik dit probeerde te leren, ik nog in een beveiligingsbranche werkte. Ik had te maken met deze drugsbendes. Ik bevond me in een gevaarlijke situatie, dus ik speelde hier geen spelletje mee. Ik moest iets hebben dat echt werkte. Dus toen het op het communicatiegedeelte aankwam, wilde ik iets van de state-of-the-art niveau, iets dat werkte. Als soldaat, als wij opgroeien, moet ik een veilige communicatie hebben. Ik kan niet met mijn opperbevelhebber een strategie bespreken over hoe we een of andere duivel gaan vernietigen, als dat hoorbaar is voor iedereen in de buurt en kunnen afluisteren wat daar gezegd wordt. Ik kan geen communicatiesysteem hebben dat een verbinding heeft tussen mij en God hier in de wereld, waar de duivel toegang toe heeft om die lijn te vernietigen en mijn communicatielijn te verbreken, juist in het heetst van de strijd als ik die nodig heb. Mijn hele systeem staat dus op zichzelf in een beveiligde ruimte waar de vijand niet bij kan komen. Hij kan het niet afluisteren. Hij kan er niet bij om het te verscheuren. In de strijd heb ik dus beveiligde communicatie die de vijand niet kan breken of horen. En dat geeft me dus een enorm voorbeeld in de oorlog. Ik gebruik de computer omdat het meest geavanceerde is dat we nu hebben. En het werd ontworpen naar het menselijke verstand, het menselijke brein. Dus dat geeft ons enkele gelijkenissen om mee te werken die je een soort visie kunnen geven. Maar hinder je niet aan het verouderde computersysteem dat we hebben, zoals ik gisteravond sprak. Een van de redenen die me aanspreken is het feit dat de computer voortdurend verder ontwikkeld wordt. Denk daar eens over na. Als God pas over 100 jaar terugkomt voor de kerk, en ik geloof niet dat dat zo is, ik denk dat hij spoedig zal komen, maar stel je voor dat hij pas over 100 jaar komt. In het tempo waarin onze technologie groeit, waar denk je dat hij over 100 jaar zou zijn, want ze is in de laatste 40 jaar meer gegroeid dan in de laatste 4000 jaar daarvoor. We zitten dus op een ongelooflijke escalatie van kennis en inzicht in de technologie. Je kunt de tijd die ik leerde omgaan met de computer die ik kreeg en die de laatste stand van de techniek was, niet meer krijgen. Hij is niet meer de laatste stand van de techniek. Ze zijn klaar met iets anders uit te komen. Begrijpen jullie allemaal waar ik het nu over heb? Je krijgt een nieuwe software. Tegen de tijd dat je leert hoe dat ding moet gebruiken, hebben ze wel weer een andere. Die is beter dan die ik nu heb. Het is voortdurende upgrade. Wel nu, als je je in de verse verte kunt voorstellen, als je de veranderingen ziet die zich in de laatste jaren of 2 jaren voltrekt, hoe ver het over 100 jaar zou zijn. Het zou nog steeds verouderd zijn vergeleken met dat van God. Het zijn nog steeds de wegen van de mens en God zal nog steeds zeggen dat mijn wegen hoger zijn dan die van de mens, dan de hemelen boven de aarde zijn. Hoe ver kunnen we hun technologie ook uitpieken? Je moet het dus gewoon eens met het woord van God vergelijken, ook al kun je je niet voorstellen hoe dat mogelijk is. Het is zo. En als God in ons woont, en hij ons leven bestuurt, zoals we eerder in Johannes 14 lazen, dat als we alleen maar God liefhebben en aan zijn geboden houden, de Vader en Jezus naar ons toe komen, hun troon, hun verblijfplaats in ons vestigen, met ons aanleggen, zich aan ons manifesteren, zich aan ons echt maken, zich aan ons laten kennen. Zo bestuurt hij zijn koninkrijk. We hebben het over leven in het koninkrijk. Wel nu, in zijn koninkrijk gaat het hier niet volgens wereldse maatstaven. Het gaat volgens zijn maatstaven. Je moet dus meer denken in termen van technologie die er is. Je hoeft de technologie niet te begrijpen om ervan te genieten. Ik deelde eerder dat je niet hoeft te weten hoe dit gebouw moet bedraad worden om van verlichting te genieten. Druk gewoon op de knop. Je hoeft niet een computer te kunnen bouwen om te kunnen genieten van sommige van de voordelen die een computer kan bieden. Wie nog nooit met een computer gewerkt heeft, kan een nieuwe gaan kopen. En als je voorbij de angstfactor bent gekomen en iemand je een paar minuten instructie geeft, zou je versteld staan van hoeveel informatie je uit die computer kunt halen en hoeveel hij je zou kunnen helpen en hoeveel plezier je ervan zou kunnen beleven met een klein beetje instructie. Maar om alles uit die computer te halen wat het kan, is veel tijd en veel training nodig. Laten we dus beginnen te genieten van de dingen van God die we kunnen. Maar ik doe dit een beetje langzamer, want normaal heb ik hier weinig tijd voor. Maar ik wil zeker zijn dat je het begrijpt. Allereerst gebruik ik een computer van de wereld, want de gemiddelde christen gelooft in de verse verte niet dat zijn apparatuur zo goed kan werken. Zelfs niet in de buurt. Maar het probleem is dat jij zou moeten geloven dat die computer van de wereld in de verse verte niet zo goed kan werken als die van jou tussen je oren. Dat is wat we zouden moeten geloven, want dat is de waarheid. Maar als je er niet toe kan brengen te geloven dat hij net zo goed zal werken als in de wereld, hoe krijg je ik dan ooit zover dat je de andere kant gelooft? Je moet het op een bepaald niveau krijgen dat je kunt geloven. Dus breng het naar beneden tot waar je kunt geloven en beweeg een beetje waar je nu bent. Dat zal je een beetje ervaring geven en het geloof zal een beetje vrijer stromen. Je zult je ontdoen van een paar van die ongeloof of belemmeringen voor jouw geloof en het zal beter gaan stromen. Dan geloof je voor het volgende. Het is net als van waar je bent. Je tot op een zekere hoogte een visie hebt om te zien wat je nog niet weet en wat je zou moeten doen. En sommigen van jullie nu in deze conferentie worden een visie op wat je zou kunnen zijn en wat je zou kunnen doen zo uitgebreid dat het sommigen van jullie echt nerveus maakt. Je denkt, hoe kom ik er ooit? Nou, als je dat doet, zul je ontdekken dat je nog veel verder kunt kijken en dat er heel wat meer dingen zijn dan je niet kunt doen die je wel zou kunnen doen. Hoe verder je gaat, hoe meer je leert, hoe meer je beseft dat je niks weet. Dus maak je daar een paar rondjes van en als je voorbij bent aan alles wat een mens kan doen en je nog steeds maar vaag ziet en wat je kunt zien zo ver gaat dat je niet eens kunt voorstellen hoe zou het gebeuren, dan begin je een beetje meer idee te krijgen van wanneer God zegt, mijn wegen zijn hoger dan die van de mens. Althans, met 100% van je geloof, ook al begrijp je er niet veel van, ben je het er absoluut mee eens. Je weet dat zeker omdat je zijn technologie al ervaart op een hoger niveau dan dat van de mens. Het bewijst dat op zo'n mens dat bijbelgetrouw is voor jou waar is. Het maakt niet meer waar. Het was nog waar toen je het niet geloofde. Maar als je het kunt geloven, begin je er meer vruchten van te plukken. En het stelt je in staat je geloof vrij te zetten als God iets wil doen op een ander niveau dan wat hij ooit eerder in je leven heeft gedaan, dan dat je daar niet over gaat wankelen. Je gaat zeggen, geweldig hè, dat is leuk, laten we gaan. Je gaat geen tijd verspillen om aan pogingen om het te begrijpen, want je weet dat als je God het zou uitleggen, je het toch niet zou begrijpen. Weet je, we stonden soms nonchalant om iemand heen te draaien met een computer en we vroegen die dingen, nou, hoe werkt dat? Hoe deed je dat? En ze leggen het uit en je wist het nog steeds niet. Je kon net zo goed hun of jouw tijd niet verspild hebben, want je had geen oren om het te horen. Je hoort iemand die ergens een technicus op een bekwaam gebied is en je ziet hem iets doen. Ze leggen je uit wat ze aan het doen zijn. Je weet niet eens waar ze het over hebben. Je hebt geen oren om te horen waar ze het over hebben. Want ze gebruiken terminologie en woorden die je niet eens kent. Maar ze staan erbij en knikken hun hoofd. Oh ja, oké, ik zie het. Nee, van binnen gaan we... Ik heb daar geen flauw idee van, wat hij zegt. Toen God in het begin tot me sprak met die stille, kleine stem, besefte ik dat dat de sleutel was. Nu wilde ik het donderende geluid horen, zo zegt de Heer. Dat was wat ik wilde. En ik wilde het sterk. Maar toen ik eenmaal had, begon God alles de andere kant op te brengen. Hij wilde juist mijn uitrusting gevoeliger maken. Hij wilde zien hoe fijn afgesteld hij mijn uitrusting kon krijgen, dat ik bij de minste kleine beweging van hem zou opvangen. Ik hoefde niet eens iets te zeggen, alleen maar aan te voelen dat ik hem een vraag had moeten stellen. Niet zoals, Joseph, let op, luister, praat tegen me, ik heb je zo te pakken dat je het mist. Nee, voel het gewoon, mijn vrede is niet eens weg. Het was niet vol verdriet en mijn vrede is weg. Oh, Heer, ik ga de verkeerde kant op. Nee, zelfs nood verlies ik mijn vrede om een richtingsaanpassing te kunnen doen. Het is niet het niet te verliezen, dat is gevoeliger. Zie je waar ik het over heb? Je zou apparatuur kunnen hebben, zoals in een ander land registreren voor een aardbeving of zo. En de aardbeving kan gebeuren en je weet niet eens dat het gebeurd is. Maar wij hebben apparatuur waarmee, als er in Japan iets gebeurt, onze machines in Amerika in beweging komen. We weten het. We hebben de seismische grafieken in de Verenigde Staten. Overal waar op de aardoppervlakte een aardbeving plaatsvindt, pikt onze apparatuur het op. Dat is gevoelig. En het ligt in de grond van de Verenigde Staten. En het pikt iets op dat halverwege de wereld gebeurd is. En niemand in ons land heeft het gevoeld. Toch weten ze dat er iets gebeurd is. Zo zie je dat er een plaats is waar voor dat soort gevoelige apparatuur. Je begint waar je bent, maar je begint te proberen je te ontwikkelen omdat het veel geavanceerder is en je dingen sneller kunt opvangen en dat tijd is om te reageren. Ze kunnen een aardbeving voelen aankomen of een vulkaan die zich opbouwt, zodat het tijd is om te waarschuwen en de mensen in veiligheid te brengen voor ze vernietigd worden. Dus die vroegtijdige waarschuwingssystemen worden ze dan genoemd. En men blijft proberen ze te ontwikkelen en gevoeliger te maken, zodat ze eerder opmerken. Wel nu, wij moeten dat vroegtijdige waarschuwingssysteem in onszelf ook ontwikkelen. Dat voordat het ooit in de buurt komt van een boom die vruchten voortbrengt en zondigt, we opvangen toen het zaad geplant werd. En we pakten het op en gooiden het over de schutting. Beter nog, we hadden de sensoren die het ons laten weten, zoals we ook alarmen hebben in onze huizen. Die laten ons weten dat de boze in onze tuin kwam zaaien en dat hij door onze muur brak. En we gingen en vingen hem en hielden hem tegen bij de muur en versterkten de muur daar of sloten de poort. Dat gaat een stukje verder terug. Toen ik eenmaal zover was dat ik hem uit mijn tuin had en ik begon te leren waar hij probeerde, er waren breuken in mijn muur waar hij weer doorheen kon komen en ik begon die muur dicht te maken, nu kan hij er niet meer in. Maar hij zal nog steeds daarboven zijn, aan het weghakken en probeert ergens door de muur heen te breken. Dus nu wordt er een wachter voor de muur gezet. En stel je dat hij helemaal rond de muur gegroeid is. Het volgende is dat ik al dat struikgewas begin terug te knippen, zodat hij een stuk open ruimte moet oversteken om bij mijn muur te komen. Hij zit daar niet al aan mijn muur te hakken. Ik zie hem al als hij uit de struiken komt, op weg over die 50 meter om bij mijn muur te komen en ik schiet hem daar neer. En hij heeft zelfs nooit aan mijn muur geknaagd. Dan blijf je dat maar terugduwen. Nu heb ik 100, 200, 300 meter teruggekapt. En je vangt hem voordat hij ooit in de buurt van je fort kan komen. Je merkt als er een vijandige activiteit is. Er komt iets aan. Je kunt je waarschuwing oppikken en je staat nu vol alert op de muur uit te kijken en je vangt de eerste beweging die hij maakt. Hij is nog niet eens begonnen. Je komt op dat punt, hij begint om de boom heen te gluren en te zien wat je hebt. En hij besluit, er is verderop een beter fort waar hij kan inbreken. En hij gaat verder en verlaat die. Dan moet hij gaan proberen iemand te pakken, te krijgen waar hij weet dat hij naartoe gaat. Probeer ze uit de weg te ruimen of ze op een andere manier te hinderen, zodat je niet bij ze komt. Dat is voor hem een strategie. Toen God me begon te stotteren, begon te spreken en hij zei sommige dingen te doen die mijn vlees niet aankon, was het angstniveau daar, het gevaarniveau was er. Als dit niet God is, waren de kosten astronomisch. In mijn specifieke geval kennen sommigen van jullie mijn getuigenis. Ik deelde er een klein stukje van. Het was letterlijk mijn leven. Als dit God niet is en God niet soeverein voor mij in actie komt, dan ben ik ten dode opgeschreven. Dat is geen spelletje. Ik heb te maken met een situatie uit het echte leven. God was me dingen aan het vertellen. Als ik deed wat hij zei, zag ik op grond van mijn ervaring in dit soort werk geen mogelijkheid om hier levend uit te komen. Denk je dus dat ik er misschien zeker van wil zijn dat dat God is die tot me spreekt? Reken er maar op. Als ik nu terugga naar toen, leek het alsof ik zo'n langzaam proces was, alsof het me een eeuwigheid kostte om iets te leren. Maar als ik van hieruit terugkijk, is het verbazingwekkend hoe snel ik sommige dingen leerde en het werkte. Maar ik deel mijn getuigenis dat ik verliefd werd op God. Jarenlang was ik een rebel geweest, wilde toen niet eens een predikant worden, wilde alleen God kennen en ben gewoon gaan studeren om te proberen de Bijbelversen te vinden die zegt dat ik God kan leren kennen. Binnen 6 maanden had God me tot ambt geroepen. Binnen 1 jaar daarna had ik tevreden met God, ik had consequent een goede positie bij God. Ik hoorde Gods stem consequent, mijn liefdesniveau was zo hoog dat mensen die mij haten en opzettelijk dingen zouden proberen te doen, ik mijn hart open kon houden, zelfs de volgende dag meteen weer met mijn hart open naar hen toe kon gaan. Ik was in Gods school geweest, ook al werd ik door iedereen afgewezen, zover dat zelfs de mensen die mij in de bediening niet mochten, moesten toegeven dat God mij gezalfd had en dat zijn geest op me was. Dat alles was binnen 1,5 jaar vanaf de tijd dat ik door die gebrokenheid ging. Ik had de vrede van God die alle verstand te boven gaat, die zou werken in situaties van leven en dood. Ik had geen andere boeken te lezen dan de Bijbel, mijn concordantie en niemand anders die me hielp. Nu ben ik niet slim. Ik zeg alleen dat het een drugssituatie was. Een situatie vol met druk. Ik had niet veel om mee te rommelen. Vanaf de dag dat God me zei die specifieke eerste dingen waarover ik toen deelde dat levensbedreigend was, liet hij me een bepaald ding verkondigen dat ik met deze bendes afrekenen zou en het was een padstelling. Ik had 2 weken de tijd. Ik was nog net in de periode dat ik de Heer leerde horen. Zie, in die 2 weken tijd leerde ik hoe ik Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8, de vrede van God in mijn hart kon krijgen. Ik leerde hoe ik God kon horen. Ik leerde hoe ik de drie getuigen waar ik het over heb gehad, kon ontwikkelen. Ik liet me op eigen houtje dopen in de Heilige Geest terwijl ik de Bijbel las. Dit alles en gehoorzaamde God en stapte naar buiten en zag hoe God me in 2 weken tijd op bovennatuurlijke wijze verloste van een babychristen. Nu leek dat in die tijd wel een eeuwigheid, maar ik realiseer me nu dat het vrij snel ging, nietwaar? Nu zeg ik dat niet om mezelf te verheerlijken, ik zeg het zodat je niet luistert naar een leugen die zegt dat het jaren moet duren voordat je dit kunt doen. Ik geef je het stappenplan. Je zou het zelfs sneller moeten doen dan ik het deed. Het enige wat ik niet meegeef was de druk die ik toen had in mijn leven. Ik hang je niet uit aan de kant van die rots. Ik hing daar zelf wel. En sommigen van jullie zeggen, o Heer, breng me niet in die situatie. Dat was de bediening van hulp die ik kreeg, hoor je dat? Het was de bediening van hulp om me te helpen snel te leren wat ik moest doen. Als ik de keuze had, denk je dan dat ik zelf die methode zou hebben gekozen? In geen geval zou ik die methode hebben gekozen. Ik wist niet eens dat God het gekozen had. Ik dacht dat het gewoon er was, zo'n omstandigheid. Maar God had dat gedaan. Hij plaatste me precies waar hij me wilde hebben. Hij zette me in een hoek waar ik geen kant op kon gaan. En of ik het zou allemaal leren, daar kwam het op neer. Telkens als ik zover zou komen dat mijn vlees schreeuwde: er is geen manier in de wereld, dit is oneerlijk. Het enige wat ik dan van God zou krijgen was: heb jij mij lief? Wat ga je dan doen? Ik had gezegd: ja, ik hou van u. Ik zal alles doen wat u zegt, oké? Dit is wat ik zeg dat je moet doen. Nu vertroetelde God me niet. Hij zat me niet op de schouder te kloppen en zei: het komt wel goed, zoon, doe je dit maar. Zoiets was het niet. Hij zei gewoon in liefde en gewoon resoluut: dit is wat je moet doen. Zonder enige uitleg. En zo weet je wat dat is. Je weet dat dat de worsteling daarin binnenin me rondgaat. Het is belangrijk dat je begrijpt dat ongeveer alles wat ik leerde voortkwam uit absolute, soms uit frustratie, voortkwam uit wanhoop, je weet wel. Gewoon schreeuwen, je weet het, niets werkte. Ik moest iets hebben dat werkt. Maar het kwam nooit in me op dat ik God niet zou gehoorzamen omdat ik van hem houd. En als dat mogelijk is, ga ik alles doen wat ik kan om God te gehoorzamen. Maar je kunt maar zoveel doen. Ik kon maar zoveel doen en het lukte me gewoon niet. Dus toen ik nog steeds niet kon, was een van de slimmere dingen die ik deed, zoals ik eerder deelde, dat ik geen smoesjes verzon. Ik ging naar de spiegel en begon God te vragen: wat is er mis met die man die in de spiegel aankijkt? En ik kreeg dan een antwoord. En ik kon aanpassingen doen, ofwel iets ontvangen, ofwel berouw hebben van iets, en de dingen schoten weer een beetje op. Dan loopt het vast en ga ik weer terug naar die spiegel. Ik zou meer openbaring krijgen over wat de belemmeringen was. Ik zou het bijstellen en ik zou weer een stukje gaan. Loop dan weer vast, ga opnieuw naar de spiegel en dit is het proces. Dus in deze tijd van wanhoop, deze deadline naderde over de gevaarlijke situatie. En iedereen met wie ik het gedeelde, zie je, ik probeerde wat bevestiging te krijgen en deelde het met mensen. Het woord zei duidelijk in 2 Korintiërs 13 vers 1 en Deuteronomium 19 vers 15, laat alles bevestigd worden door twee of meer getuigen. Dus ging ik bij mijn voorganger te raden. Ik dacht, nou, ik zal mijn pastoor en één of twee ouderlingen erover laten bidden. Nou, hun antwoord was: je bent gek. Het is onmogelijk dat God dat tegen je zegt. Man, dat is geen geloof. Dat is aanmatiging. Je zult gedood worden. Dat is dom. Nou, dat bevestigde niet bepaald dat ik van God hoorde. Dat bevestigde dat ik dat niet deed. Dus ging ik terug naar God en vroeg God opnieuw om raad. Maar duidelijk wist ik in mijn geest dat God dat had gezegd. Nu kun je altijd wel iemand vinden die van opgewonden zal worden. En die zeggen: oh ja man, dat is geweldig. Broeder, ga ervoor. Oh, glorie aan God, dat wil ik zien. Dus ze willen me zien sneuvelen. Ik bedoel, ze willen erbij zijn als die confrontatie plaatsvindt. Dus sprak ik met andere mensen. En de mensen wilden allemaal wel op die plek zijn op de avond dat ik die confrontatie met die bendes zou aangaan. Omdat ze wisten dat de bendes zeiden dat ze me zouden doden. En ze wilden zien wat God zou doen. Dus ik denk dat ze meer vertrouwen hadden dat God mij zou gebruiken dan ikzelf. Maar zie je, ze waren niet degenen die daar moesten staan. Het is dus gemakkelijk om een toejuicher te zijn en weet je, zeggen: ga een beetje harder rennen. Spring een beetje hoger. Raak een beetje harder. Je weet wel, het is gemakkelijker om aan de kant te juichen. Je bent niet degene die daar het hoofd wordt ingeslagen. Wees een beetje anders als je het spel speelt. Zie je wat ik bedoel? Het is wat we aanmoedigen aan de zijlijn noemen. Je weet, dat heet coachen. Dat is een beetje anders. En ik realiseerde me dat zelfs ik van de mens de bevestiging zou krijgen dat God dit zei. Hoe weet ik dan dat de bevestiging juist is? Dus dacht ik na over het volgende. Ik bedoel, het zijn mensen net als ik. Ze zijn niet volmaakt. Ze kunnen fout maken en misschien missen ze deze, maar dan ben ik al dood. Het zal me niet bemoedigen als ze op mijn begrafenis staan en op mijn kist zeggen en zeggen, nou, broeder Joseph, het spijt me dat ik het gemist heb, maar we zullen de volgende keer beter ons best doen. Dat is niet veel troost als je zelf degene bent die dood is. Want een volgende keer is er voor mij niet. Dus begrijp je de frustratie daarvan? Het was op dat moment van frustratie, terwijl ik tot God riep, dat deze gedachte in me opkwam. Ik realiseer me nu dat het God was, maar dan krijg je zomaar een slim idee. Een soort van schertsend zei ik tegen de Heer, tegen God, uit pure frustratie. Ik zei, God, wat ik nodig heb is een onfeilbare getuige, iemand zoals die, iemand die volmaakt is. En ik weet je, ik uitte gewoon mijn frustratie naar God. En God sprak even helder als kristal tot mijn geest. Hij zei, waarom niet? Ik verwachtte helemaal niet dat hij daarop zou antwoorden. Ik legde gewoon een verklaring af. Ik stelde de vraag niet echt. Ik legde alleen maar een verklaring af. En hij zei, waarom niet? En je kent een deel van mijn getuigenis. Ik kom uit een niet-Pinksterkerk achtergrond. Ik had al genoeg problemen met wat ik deed, je weet wel, theoretisch. En dat verbaasde me een beetje. En ik zei, nou vader, hoe moet ik dat dan doen? Ik had de Bijbel al gekend en ik had die Deuteronomium al bestudeerd. Ik zei, Heer, u zei, laat alles bevestigd worden door 2 of meer getuigen. En God zei, wat is er mis met mij, mijn zoon en de Heilige Geest? Dat zijn er 3. Nu begrijp je dat ik net zo dicht bij het berispen van de duivel kwam toen die stem tot me doordrong. Want in mijn gedachten zei ik, zeker, goedheid, dit kan God toch niet zijn? Dat had geen enkele zin, dat was onlogisch. Hier probeer ik met God te praten, nu heeft hij het over 3, alle 3 die tegen me praten. Ik bedoel, dat overladen gewoon mijn denken. Ik kon me niet eens voorstellen waar hij het over had op dat moment. Maar de aanwezigheid van God was heel sterk. Zijn aanwezigheid was er en ik wist dat hij het was. En dus nieuwsgierig en in ongeloof en al het andere zei ik, God, hoe doe ik dat dan? En hij begon het me te laten zien. En dat is nu wat ik met je wil gaan delen. Meestal ren ik hier vrij snel doorheen, maar ik ontdekte als ik weer op plaatsen kom dat mensen de apparatuur niet goed gebruiken. Ik wil er vandaag dus wat extra tijd aan doorbrengen om zeker ervan te zijn dat je het begrijpt waar ik het in deze 3 getuigen over heb. En dat je begrijpt hoe ik er om te beginnen aan gekomen ben. De vader zei, oké, we beginnen met mijn zoon. En hij vroeg me, hij zei me Johannes hoofdstuk 1 te lezen. Nu ga ik niet alle versen lezen, maar het is Johannes hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12. Die lees je later maar. Want ik weet zeker dat je ermee vertrouwd bent. Want één bepaald deel daarvan ken je. Dat weet ik zeker. Het zegt, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En je gaat er verder mee met te zeggen dat het woord geopenbaard werd in het vlees. We weten allemaal dat dat Jezus is. Jezus was het woord van God dat zich in het vlees manifesteerde. God legde me op deze eenvoudige verklaring voor. Hij zei, ik zal nooit spreken. Weet je, zie je dat je hier hebt over hoe je hem spreken kunt bevestigen? Door vanuit mijn geest gedachten in mijn geest, in mijn verstand te duwen. God zei, ik zal nooit iets tot je spreken dat in strijd is met het geschreven woord van God. Nu zei hij, hij kwalificeerde het zelfs, het juist verdeelde woord van God. Niet jouw privé interpretatie van het woord van God. Niet de interpretatie van jouw kerkgenootschap van het woord van God. Maar de uitleg van de schrijver van het boek is een interpretatie van het woord van God. Een rema woord van God. Het ware woord van God. God zei, ik zal nooit iets met je verstand tot je spreken en dat daarmee een strijd is. Dus ik zei, hoe doe ik dat dan? We weten allemaal dat het woord van God zegt dat we moeten studeren om onszelf goedgekeurd te tonen, door het woord der waarheid met recht te verdelen. Met recht te verdelen. We moeten studeren, ons goedgekeurd tonen. Gisteravond deelde ik met jullie een wetenschappelijk feit dat elk beetje informatie dat je zintuigen in je leven ooit hebben opgepikt, hier in je onderbewustzijn ligt opgeslagen. Misschien kom je er niet bij, maar het zit er wel in. Heb je de Bijbel van kaf tot kaf gelezen? Ik wel, vele malen. Maar als je het één keer van kaf tot kaf hebt gelezen, zit het dus in je computer, in je hersens. Je kunt het misschien ook niet op je scherm in je bewustzijn krijgen, maar het is er wel. Maar als je het nog nooit gelezen hebt, is het er niet. Je moet het dus wel lezen. Dus voor we de eerste stukje testapparatuur waarover ik ga gebruiken, is je apparatuur niet eens in de verste verte voorbereid als je de Bijbel niet hebt gelezen. Je moet hem dus lezen en in je computer stoppen, dus in je hersens. Want de methode die de Vader mij gaf van hoe ik dit zou werken, is dat je het woord van God in je computer stopt en dat je mijn zoon vraagt er getuigenis van af te leggen. Hij is Heer en hij kent de toegangscode. Nu geef ik je meer informatie dan ik in het begin had, maar dat is het. Hij heeft de toegangscode tot alles in jouw computer en hij kan het weer op je scherm brengen. Je mag niet aan het toetsenbord zitten, want als hij op het toetsenbord zit, kan hij alles op elk moment weer op het scherm naar boven brengen. Dus dat betekent terug naar je bewustzijn brengen. Kijk maar naar Johannes 14, vers 26. Onlangs zoveel als mijn team gehoord heeft in januari en februari van dit jaar, leerde ik dit aan mijn team. Nu zitten daar mensen die al 22 jaar bij me zijn. En weten hoeveel details ik erover gedeeld heb. Ik gaf 1,5 uur les over deze 3 getuigen aan de mensen van mijn team, die al 10 tot 22 jaar bij me zijn. Dus als je zegt, oh, dat heb ik al eerder gehoord, denk je dan dat zij het ook al eerder hebben gehoord? Maar ik ga nog steeds dieper op in. Want er is nog meer te leren. Hoe meer je erover leert, ook hier weer, hoe fijner je kunt afstemmen van een apparatuur. Ze horen nu al op het niveau dat sommigen van jullie er alles voor over zouden hebben als je het kon horen op het niveau waarop mijn team het hoort. Maar we zijn nog steeds bezig het te verfijnen. Ik ben nog steeds zelf bezig mijn apparatuur te verfijnen. En hoe meer ik het onderwijs, hoe meer ik zelf leer. De snelste manier om iets te leren is het te onderwijzen. Dus door het te onderwijzen en te proberen iemand anders te helpen, begrijp ik alweer wat meer. Leer ik weer iets anders. Telkens als je de kans krijgt iets te horen dat kritisch is, sluit je geest dan niet af door te zeggen, nou dat weet ik al, dat heb ik al gehoord. Hij praat hier tegen iemand anders die dat nog niet heeft gehoord. Dan ga je iets missen, want als je je hart zult openen, zul je iets horen. Amen. Johannes 14, vers 26. Maar de trooster die de Heilige Geest is, die de Vader in mijn naam zenden zal, die zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat ik jullie ook gezegd heb. Dit is nu de dingen die de Heer zei. Het woord van God, dat dus zit in je computer, in je hersens, maar het mechanisme dat het uit de geheugen op het scherm brengt, is een werk van de Heilige Geest. Het is Jezus die het woord stuurt. Je zegt, nee, Jezus is hier niet. Dit is alleen de Heilige Geest van wie hij zei dat hij het zou doen. Herinner je, we lezen in vers 21 en 23 de voorwaarden deelden dat als je de Heer lief hebt, zijn geboden bewaart, hij en de Vader zouden tot je komen, hun verblijfplaats zouden maken in jou. Beiden zijn dat dus. Daaraan is de voorwaarde verbonden dat hij de functionele heer van je leven is. Je sterft aan jezelf. We nemen dus aan dat als je dat doet, wat ik deed, dat Jezus dan aan het bedieningspaneel komt. Maar de apparatuur die het geheel doet werken en functioneert is een werk van de Heilige Geest. Kijk in Matthäus 10, vers 17 tot en met 20. Nu was Jezus de discipelen aan het uitleggen dat na zijn vertrek sommigen van hen overgeleverd zouden worden en verantwoording zullen moeten afleggen aan de autoriteiten. Laten we eens hiernaar kijken. Vers 17, hoofdstuk 10 van Matteüs. Maar pas op voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan de raden en ze zullen u geeselen in de synagogen. Is dat niet een beetje gek? Hij zei niet dat de Romeinen je in de gevangenis zullen geeselen. Ze geeselen in hun synagogen. Dit zijn de Farizeeërs, de Sadduceeërs, de religieuze mensen. We gaan verder. En jullie zullen om mijnentwil voor gouverneurs en koningen gebracht worden, tot een getuigenis tegen hen en de heidenen. Hoe zou je het nu vinden om overgeleverd te worden bij een koning en God zegt, de reden dat ik je overlever is dat je onder deze koning staat tegenover hem en je gaat hem moeten verantwoorden, is omdat ik wil dat je tegen hem getuigt, tot een getuigenis tegen hem. Dat is zowat in heet water gooien, nietwaar? Toen draaide hij zich om, nu denk daar maar eens over na. Hij zegt, je gaat je laten overleveren voor gouverneurs en koningen. En hij gaat je geeselen in de raad. Maar je komt voor een gouverneur en een koning te staan waarvan je weet dat ze je hoofd kunnen afhakken. En ik stuur je daarheen, niet om een schouderklopje te geven en je aan te moedigen. Ik stuur je erheen als een getuige tegen hen. Hij zei, als ze je nu overleveren. En ik zal je een getuigenis tegen hen hebben. En hij zegt, ik zal een getuigenis tegen hen hebben dat hij niet gelukkig zal maken. Hij zegt, denk er niet aan hoe of wat je zult spreken. Neem er geen enkele overweging. Breng jezelf in die positie. Mijn hersens gaan ongeveer 15.000 kilometer ronddraaien, terwijl ik probeer te bedenken, wat zal ik in hemelsnaam gaan zeggen, oh man. Als ik de juiste foute woorden zeg, hakken ze mijn hoofd eraf. Of ze hangen me ondersteboven of zo. God zei, denk er niet eens over na wat je zult spreken. Want het zal op datzelfde uur gegeven worden wat je zult spreken. Als je nu weet dat je morgen om 12 uur overgeleverd zult worden voor de heerser of koning van een volk dat niet veel gevoel voor humor heeft en je zult een getuigenis tegen hen brengen. En God zegt, ik wil niet dat je angstig bent. Ik wil helemaal niet dat je daaraan denkt. Maar anticipeer daar eens over. Denk er niet aan. Maar ik zal je in herinnering brengen wat ik wil, dat je dat uur gegeven zal worden wat je moet zeggen. Hoeveel van jullie zouden vanavond tevoren de tijd voor God doorbrengen om te willen weten om wat Hij wil dat jij gaat zeggen om 12 uur? Weet je, hoe goed ga je die nacht gaan slapen? Als je bij het slapen nog steeds niet weet wat je de volgende dag om 12 uur moet gaan zitten. We zullen gaan vasten en bidden en de hele nacht op zijn, de hemel bombarderen in een poging een boodschap door te krijgen. Maar je had moeten uitrusten. Je had een goede nachtrust moeten nemen. Want hij had al gezegd dat hij je pas dat antwoord zou geven op datzelfde uur dat je overgeleverd zou worden. Morgen om 12 uur is het moment waarop je de boodschap zult ontvangen. Wanneer ze de vragen stellen, als je al bezorgd bent. Dat zou nog moeilijker zijn als je hem niet vertrouwde, nietwaar? Denk je nu dat ze om dat te doen, misschien de Heer met hun hele hart moet vertrouwen? Want ik weet zeker dat je elk deel van je hart dat niet op hem vertrouwt, hem een ellendige dag en nacht of week of 2 weken zal bezorgen voordat je op dat punt bent beland. Ze zullen zeker niet in de rust zijn. Ze zullen niet de vrede van God hebben die alle verstand te boven gaat. Ze zullen de vreugde van de Heer niet hebben. Ze zullen zo zwaar beladen zijn en treuren in hun geest en medelijden hebben met zichzelf. En zeggen, God, wat in de wereld doet u me aan? Waarom zou u mij iets geven, Heer? Waarom bevrijdt u mij niet? Stuur de engelen om me te verlossen. We kunnen nog al dit soort gedraai meemaken als we hem niet vertrouwen. Hij zei, want niet jij bent het die spreekt, maar de geest van je vader die in jou spreekt. In dit specifieke geval zei hij dus dat de geest van de Vader was. Hier doorheen vinden we dus waar de Heilige Geest ons weer in herinnering brengt. Jezus zei, ik zal u weer in herinnering brengen wat ik u ook tegen u gezegd heb. In dit geval zei hij, zelfs de Vader zal tot jullie spreken door de Geest. Dus je ziet dat elk van de drie tot ons kan communiceren door de Geest. En hij zei, denk er helemaal niet aan wat je gaat zeggen, maar op datzelfde uur dat je weer onder ogen andere woorden hebt, op het moment dat je het nodig hebt, zul je de woorden ontvangen. Op het moment dat je ze nodig hebt om te zeggen, zal hij het je gegeven worden. Het wordt weer in je geest, voor je geest gehaald, wat je ook moet zeggen. Nu brengt ofwel de Heilige Geest het terug in je geest, in je verstand, of de Vader spreekt gewoon weer via het modem, of de Heer, Jezus, via het toetsenbord, die op het scherm zet. Hoe dan ook, het is nog steeds dezelfde functie. Maar dit eerste getuigenis, we hebben het over het terugbrengen in onze herinnering van wat gezegd is. Dat is dus het woord van God, dat de Heilige Geest erin legt en terugbrengt. Ik vroeg dus de Vader, ik zei, oké, Vader, hoe moet ik dat doen? Let hier goed op, want hier gebruiken de meeste mensen het niet op de juiste manier die God mij opdroeg. Je kunt het doen zoals je wilt. Ik probeer hier geen wet van te maken. Ik vertel je alleen wat God me verteld heeft. En dit is de manier waarop ik het doe. En de mijne werkt best goed. Ik ben degene die je leert hoe je het moet doen. Velen van jullie willen kunnen doen wat ik leer. Dus mijn suggestie is, doe het op de manier waarop ik het doe. En kom zover dat je het kunt doen op de manier waarop ik het kan. Als je dan een betere manier kunt bedenken om het te doen, verander het en doe het. Maar verspil geen jaren met het proberen een betere manier te bedenken voordat je het zelf maar kunt doen op de manier waarop ik het nu kan. Zie je, dit is ook een truc van de duivel. Ik zie dat de hele tijd. Ons intellect, die trots van de mens. Ik kan het op een betere manier doen. Ik weet een betere manier dan Jozef het deed. Zo ben je jaren bezig, vraag je af waarom het niet werkt, en ik krijg mensen te horen die zeggen, ik heb het boek gelezen, ik heb gedaan wat het zei en het werkt niet. Waaruit ze dan afleiden dat jij het probleem bent. Je hebt niet genoeg informatie gegeven. Je hebt niet goed gezegd, want ik heb gedaan wat je zei en het werkte niet. Nou, dat vind ik wel een beetje vreemd. Ik deed wat ik zei en het werkte. Andere mensen deden wat ik zei en het werkte. Ik schrijf niet één ding voor je op om het te proberen, zodat je het niet kunt doen en dus de enige bent die het en dat ik dan de enige ben die het wel kan doen. Ik heb niet opzettelijk iets weggelaten. Meestal klagen de mensen dat ik meer informatie instop dan ze eigenlijk willen horen. Maar ik zet er niets in dat niet nodig is. Ik zou er nog meer in kunnen zetten, maar het is gewoon meer over hetzelfde. Het dieper nemen en verfijnen. Maar dan zou je een heel dik boek hebben. Je zou een kruiwagen moeten hebben voor het rond te duwen. Dus ik probeer hier wat sleutels te geven. God zei dat de sleutel is, ik zal nooit iets tegen je zeggen. We hebben het over het rechtstreeks door de geest naar jou denken. Komt er een gedachte in me op. Ik zal nooit iets tegen je zeggen dat in strijd is met het geschreven woord. Hij zei me niet dat ik de Bijbel moest lezen, totdat ik een Bijbelschrift tegenkwam dat bevestigt wat ik wilde gaan doen wat hij zei. Dat is een levensvatbaar communicatiemiddel, zoals ik gisteravond vertelde. Elke vorm van communicatie is levensvatbaar. Ik ontken geen enkel soort van communicatie. Je gebruikt wat werkt. Maar als het niet state of the art is, stop er dan niet mee en gebruik dan de rest van je leven. Blijf proberen en het opwaarderen. Maar tot je het hebt opgewaardeerd, gebruik wat je hebt. Je hebt misschien een oude versleten auto en je gelooft misschien in een nieuwe auto. Maar tot je die nieuwe auto kunt kopen, laat je dan de versleten auto staan en ga je overal lopend heen. Rij er tenminste met die oude auto. Het is dan wel geen nieuwe BMW, maar Het is nog altijd beter dan lopen, vooral als je lange afstanden moet afleggen. Dus ik ontken het niet. Als je op een plek bent en je kunt niet de allernieuwste zitten in elkaar, dat het goed werkt en je moet iets doen. Je hebt tenminste een soort communicatie die misschien een beetje ouderwets is en niet helemaal compleet, maar gebruik het tenminste. Maar lieg niet tegen jezelf en zeg, dit is state of the art, want dat is het niet. De methode om de Bijbel door te nemen en te proberen te vinden wat God in de Bijbel iets over een bepaalde richting zegt, zal je niet veel opleveren bij alle kleine beslissingen die je elke dag moet nemen. Op geen enkele manier in deze wereld kun je die methode van Spreuken 3 vers 5 en 6 doen. Je kunt God niet erkennen in al je wegen en hij zal je alle stappen sturen als je de Bijbel moet lezen tot een bepaald Bijbelvers vindt dat zegt dat je een specifiek ding moet doen die dag. Hoor je wat ik zeg? Ik bedoel dat je hier vanmorgen moest zijn in deze conferentie. Hoe weet jij dat je hier vanochtend moest zijn? In welk hoofdstuk en vers stond dat in de Bijbel om te vertellen dat jij vanochtend hier in de kerk moest zijn? Misschien had je ergens anders moeten zijn bij een bijeenkomst of bij iemand anders of gewoon thuis moeten blijven uitslapen. Misschien had je naar de kruidenier moeten gaan. Hoe ga je dat in de Bijbel vinden dat zegt dat je dat moest doen? Hoe weet je dat ik vanochtend hier moest zijn in jouw stad en hierover moest spreken? Je zegt, nou, de Bijbel zegt, ga de hele wereld in en verkondig het evangelie. Maar waar dan in de wereld? Dat is juist. Maar het had ook in Hawaii kunnen zijn. Ik zou vandaag daar kunnen zijn. Zie je wat ik bedoel? Daarmee zou ik overal heen kunnen gaan waar ik maar wil. Dus dit is zelfs als de dominee niet voldoende voor belangrijke dingen zorgt om dat te doen. Maar als je ergens over struikelt wat God heeft gezegd, dan is dat beter dan niets krijgen. Maar het probleem is dat als je een Bijbelvers vindt dat zegt dat je iets moet gaan doen, dat het is omdat je dat zelf wilt doen. Het is niet wat God je stuurt, het is wat jij wilde doen. Dus als je niet op zijn minste tijd genomen hebt om er de Heilige Geest bij te laten getuigen, om dat te bevestigen, dan mis je het daarmee. Als je alleen de letter van het woord gebruikt. De Heer zegt dat de letter dood, maar dat de geest is die het leven geeft. Het zijn maar woorden op bladzijden in de Bijbel, totdat de geest het levend maakt. Dat is het levend in het leven. Mensen draaien het nog steeds om. Dit is de manier waarop God me zei dit te gebruiken. De resultaten van je test gaan niet nauwkeurig zijn dan de kwaliteit van het instrument waarmee je het test. Je zult niet zomaar poef zeggen en alle drie versen, deze testmethodes waar ik het nu over heb, zullen je in je leven werken. Werken op een niveau waarop het in mijn leven doet. Want ik werk er voortdurend aan om het mijne fijner af te stellen en zover te krijgen dat het gevoeliger wordt. Maar alles zoals ik het vanavond deel, werkt door geloof. Je zou dezelfde apparatuur kunnen hebben als ik, maar je weet het niet zeker. Je gaat twijfelen of die van jou wel zal werken. En je twijfelt eraan en die van mij zal dan beter werken dan die van jou. Het betekent niet dat mijn uitrusting beter is. Het betekent dat mijn vermogen om ze te bedienen en te geloven beter is. Zie wanneer God zegt dat ik alle dingen in herinnering zal brengen, ook dit schriftgedeelte in Matteüs, wanneer staat, wees niet bezorgd, neem geen overpeinzingen in, maar wanneer u tevoren overgeleverd bent, geeft u in datzelfde uur wat u te zeggen hebt. Dat doe ik. Ik geloof dat God meende wat hij zei. Dus als ik me in een gevaarlijke of ernstige situatie bevind, waarvan ik weet dat ik ter plekke een antwoord nodig heb, dan ben ik niet angstig. Ik maak er me geen zorgen over. Ik heb geen vrees. Ik ga niet steeds de hemel bombarderen met gebeden. Ik vraag aan God, God, is er iets dat u me nu wilt vertellen? En hij zegt nee. Ik zeg, wat wilt u dat ik doe? Hij zegt, ga naar bed. Dan ga ik gewoon naar bed, ga slapen. Het is eenvoudig als dat. Ik zeg niet, maar God, begrijpt u dan niet? Morgen om 12 uur sta ik op deze plek met al die druk. Hij begrijpt het wel. Maar maak er geen zorgen over, zoon. Ik zal je geven wat je te zeggen hebt op dat moment als je daar bent. Omdat we hem niet vertrouwen, wil ik dat hij me nu vooruit gaat vertellen waar ik een paar keer, zodat ik het een paar keer kan doornemen en zeker van ben dat ik het met hem eens ben en dat ik een vertrouwen in hem heb dat het ook gaat gelukken. Dat is de reden dat we van tevoren willen weten wat we moeten zeggen. Maar als ik hem met mijn hele hart vertrouw, waarom heb ik dan nog iets nodig van dat alles? Je hoeft niks uit te leggen. Zeg me gewoon wat u wilt dat ik doe. Dan ga ik het doen. Ik kan wachten tot hij het moment dat ik overgeleverd word en ik twijfel niet over dat God alles tegen me gaat zeggen wat hij wil dat ik weer in gedachten kan krijgen. Of het nu opbrengt van het woord, of dat het de Vader is die via een modem spreekt of Jezus die aan het toetsenbord zit, het komt er niet in me op of ik het niet ga doen als hij zegt dat ik het moet doen. Hij zegt dan, ik hoop dat je het leuk vond om even naar me te kijken, maar ik heb niets te zeggen. Goedendag, wie wil nog meer? Kom maar naar boven op het podium. Dan kun jij spreken. Dat bedreigt me helemaal niet, want als hij niets zegt, heb ik zelf ook niks te zeggen. Het is niet ingewikkeld. Heb je een idee hoe vaak ik op de voorste rij van een kerk gezeten heb en ik tot op het moment dat ik tot de voorganger me voorstelt om naar voren te komen, niet eens het flauwste idee heb waarover ik ga preken? Heb zelfs in de verste verte geen idee waarover ik zal spreken? Ik ben al vaak naar een preekstoel gekomen, heb nog steeds geen idee waar God wil dat ik ga over preken. En een van mijn medemerkers reisde met me mee en ontdekte dat. En ik kreeg het idee omdat ik merkte dat ik af en toe voor een gemeente ging staan en dan zei ik, is de Heer niet geweldig? En hij had uiteindelijk door dat als ik dat zei, hij wist dat ik geen idee had waarover ik op dat moment zou gaan preken. Want als ik zou zeggen, is de Heer niet geweldig? En iedereen zit daar van ja, ja. En terwijl ze ja, ja zeggen, zou God mijn computer helemaal volgooien met informatie wat ik allemaal moest gaan zeggen. Ik zou dan 1,5 uur preken en hoeveel tijd ik had, het maakt me helemaal niet zenuwachtig. Het joeg me geen angst aan toen ik hier voor het eerst aan begon. Nu niet meer. In het begin had ik daar wel angst mee, maar nu niet meer. Onze dochter vertelde me een paar keer, kwam ze binnen in mijn kantoor, keek ze naar mijn boek en zag ze een hele bladzijde vol van aantekeningen. En ze zei, oh mijn goedheid, hij heeft een hele bladzijde vol aantekeningen. En zei, dat wordt een korte preek vandaag. Ze zei, als hij binnenkomt en hij heeft daar niets dan een lege bladzijde, kun je beter je lunch inpakken. Dus het bedreigt me niet. Want het is in mij. Hij kan het ter sprake brengen. En als hij iets anders wil doen dan dat, kan hij het op het scherm of het via het modem zetten. Het binnenbrengen. Dus ik voel me daarbij comfortabel. Nu ben jij daar waarschijnlijk niet, want je hebt dat nog niet geoefend. Maar het is, je hebt dezelfde uitrusting. Maar ik geloof dat de mijne met mijn hele hart zal werken. Jij gelooft misschien dat de jouwe met 55% van je hart zal werken. En je krijgt dan 55% resultaat. Zoals je geloof is, zo zei het tot je. Weet je, ik doe dit al een hele tijd, reizend naar zo'n 35 landen per jaar. En nog niet één keer heb ik moeten zeggen, het spijt me jongens, ik heb niks te zeggen. Ik bedoel dat God niets gezegd had en dat probeer ik gewoon aan iets door te geven, om me iets in herinnering te laten brengen, om me gewoon iets maar te zeggen. Als hij niet een nieuw woord geeft, zeg ik niets. Dat is een basisregel die ik maakte toen ik begon. In de 28 jaar dat ik spreek, heb ik nog nooit een keer opgestaan en een boodschap gegeven uit mijn eigen geheugen van wat ik weet, zonder dat God mij iets gaf te spreken. Ik doe het niet en ik ben niet van plan om ermee te beginnen. Er is geen twijfel mogelijk met wat ik nu weet. Ik heb genoeg intelligentie. Ik zou de hele dag kunnen preken over preken die ik ken en informatie die ik daarover heb, zonder God ergens in te erkennen. Het enige probleem was dat het niet gezalfd zou worden. De geest van de Heer zou er niet op zijn en het zou op dat moment geen rema-woord voor je zijn. Ik ben dus niet van plan het te doen. Maar dat is een van de grootste gevaren als je uiteindelijk iets leert. Als je niet oppast, heb je de neiging terug te grijpen en op dat begrip te leunen. Zelfs het eenvoudigste van mijn delen van de eerste boodschap, de Johannes 17, vers 27 en 17, vers 3, en mijn getuigenis. Ik heb al duizenden keren dat gedaan. En nog steeds heb ik dat moment van voorzichtigheid, omdat ik geen idee heb waar hij heen gaat. Ik ben nog steeds kwetsbaar. Als deze computer niet begint te draaien, zit ik vast. Want ik was niet van plan. Ik heb geen backup om het over te nemen als hij dat niet doet. Nou ja, in het natuurlijke zou ik dat kunnen. Maar het is geen optie. Als hij het niet aangaat, ga ik het ook niet beginnen. Ik blijf gewoon zitten. Ik ga niet die andere uitrusting gebruiken. Het is in de ademnatuur. Die is dood. En ik ga die niet uit het graf ophalen, alleen maar om me te redden en niet in de verlegenheid te worden gebracht in een sessie. Ik zou me liever schamen en begraven laten, dan ik ga uitzoeken, God, waarom bent u niet komen opdagen? Dus zie je, mijn voorbereiding is zorgen dat ik in een toestand ben waarin God me wil gebruiken. Mijn voorbereiding is zorgen dat ik op de juiste plaats ben, op het juiste moment dat God me wil gebruiken. Ik ga van niets uit. Als ik hier ben, als God me niet gezegd had hier te zijn, zou ik er niet zijn. Want als ik ergens heen ga waar hij niet wil dat ik ben, werkt dat die uitrusting toch niet. Dus waarom zou ik het dan willen doen? Ik ga dat niet doen. Want ik doe wat ik doe omdat ik hem heb beginnen lief te hebben. Dus als hij hier niet heeft gezegd, is dat geen uiting van liefde. Het is dan niet doen wat hij zegt. Hoe oefen je dit? Gisteravond deelde ik een beetje over naar het bos gaan, tijd met God doorbrengen. En ik lag daar, maar in Gods aanwezigheid, net zoals sommigen van jullie gisteravond rondhingen. Je voelt Gods aanwezigheid en dat is fijn. Ik kan dat gevoel voelen wanneer ik het maar wil, waar ik het maar wil. Ik kan overal naartoe. Ik kan naar buiten gaan op het mooie platteland waar het stil is. Of ik kan midden in de stad zijn waar iedereen rondrent, het rookt en van alles aan de hand is. Mensen vloeken. Ik kan nog steeds op diezelfde plaats zijn, gewoon rustend in God. Ik heb dit gedaan. Ik ben in Afrika geweest. Ik kan naast een toverdokter staan met zijn talisman die daar zijn gezangen doet enzovoort. Mensen om me heen krijgen allerlei van die dingen aan de gang. En ik kan daar vlak bij hem staan, gewoon in de aanwezigheid van God. En ik voel me net zoals gisteravond voelde, terwijl daar 5000 demonen om me heen zwermden in Afrika. En dan daar midden doorheen loop en helemaal geen demonische onderdrukking op me is. Nou, nu begon ik daar niet. Maar je kunt hetzelfde doen. De enige reden waarom ik dat misschien wel kan en jij misschien niet, is omdat ik geloof dat ik het kan. En sommigen van jullie niet geloven dat je het kunt. Dat is een belangrijkste reden. Een andere is dat er geen zonde tussen mij en de Heer is. Dat is een ander segment hier. Maar velen van jullie kunnen zich bekeren en de zonde uit de weg hebben. En je gelooft nog steeds niet dat je het zou kunnen doen. Nou Heer, help mijn ongeloof. Als je het niet kunt geloven, verspil dan de komende 40 jaar geen tijd aan pogingen om te bidden voor meer geloof. Zoek uit wat jouw geloof verhindert te stromen. Want God zei dat hij het zou doen. Zei God niet, ik zal je nooit verlaten of in de steek laten? Jezus zei, ik zal een vriend zijn die dichterbij is dan een broer. Dus als dat niets is, wie is er dan weggegaan? Hij zei, ik zal nooit weggaan. Dus als hij niet dicht bij je is, wie is er dan weggegaan? Ik ben weggegaan. Dus als we weer bij elkaar komen, wie moet er dan verhuizen? Hij wilde om te beginnen nergens heen. Ik moet dan verhuizen. Begrijp je wat ik zeg? Dus sta ik de zonde toe. Ik sta ongeloof toe. Ik sta toe dat leugens me van God scheiden. Ik ben degene die ze toelaat. Ik ben degene die terug moet gaan en ze niet toestaan. Als ik die leugen geloof, moet ik teruggaan en berouw tonen en ophouden de leugen te geloven en weer in God gaan geloven wat Hij zegt. Bam, en ik ben weer helemaal terug. Als we dat dus hebben over mediteren over het woord van God, dan bedoel ik met mediteren niet dat je Bijbelversen uit je hoofd gaat leren. Ik kan daar zitten en de Heer gewoon laten stromen en het apparatuur laten werken. Laat gewoon zijn woord door mijn gedachten gaan en verfris me over dingen. En je ziet dat ik me niet laat ophangen aan een hoofdstuk en vers. Dit kan je verbazen, maar toen Jezus sprak, citeerde Hij nooit een hoofdstuk en vers. Hij sprak gewoon. De mensen zetten dat later in de Bijbel, zodat we konden vinden wat Hij sprak en waar het stond in de Bijbel. Maar we worden hier trots op. Het staat in Matteüs 10, vers 12. Je weet het wel. Ik ken de versen. Maar zie je, ik had ook zo'n soort verstand toen ik voor het eerst met God begon te wandelen. En er zat trots in het feit dat ik heel goed was in cijfers. Ik had voor een verzekeringskantoor gewerkt. Ik had een telefoonboek van 628 bladzijden, ongeveer zo dik. En eens per week moest ik elk papier doornemen en elke bladzijde opnoemen, de premie, hoeveel er die week op betaald was, hoeveel weken vooruit of achterstand het was, en dat kostte iedereen ongeveer 12 uur. Ze haatten die dag om die verzekering in die verzekeringswereld. Ze moesten dan de hele dag dat doen. Ik kwam dan binnen, gooide mijn boek op tafel, sloeg het niet eens open, nam een blad papier, schreef er alle 628 op, de premies, hoeveel ik ophaalde, hoeveel weken van tevoren de achterstand was, totaliseerde het ongeveer in 30 tot 45 minuten, balanceerde perfect, het leverde in en ik ging dan vissen. Het maakte ze zo kwaad dat ze niet konden geloven. Ze zeiden, je kunt niet gelijk hebben. Maar die van mij waren in orde en ze zaten zelf de halve dag hun kleine foutjes uit te zoeken. Begrijp je? In het natuurlijke was ik heel goed met cijfers. Ik ben niet erg goed in Engels, maar ik was heel goed in wiskunde. Maar er zit trots in het feit dat ik dat kon. Dus, toen ik tot God kwam, ik maakte het niet minder dan het was. Maar onze kerk had, ik ga organisaties niet bij naam noemen, ik wil geen enkele manier hun neerhalen, maar daar hadden ze om een bijzondere lessen, het memoriseren van Bijbelversen. Glorie aan God, ik kan dat goed. Zie je, mijn eigen aardse vader kon hier staan en gewoon toespreken en een heel hoofdstuk uit de Bijbel citeren. Geen versen, hele hoofdstukken. Hele boeken uit de Bijbel kon hij citeren. Ik had het dus op zijn minst de mogelijkheid om dat te doen. Vanuit welke genetica of wat dan ook had hij mij dat meegekregen. Ik bedoel, dat zat gewoon in me. Want ik ging naar school toen ik 5 jaar oud was, in de eerste klas. Ik kon optellen, aftrekken en delen. Ik kende alle mijn vermenigvuldigingen tot en met 12. Zo snel als ik een kaart omhoog kon flitsen toen ik al 5 jaar oud was. Ik was dus goed met getallen. Ik kon dus niet wachten om een hoofdstuk en vers van de schriften uit het hoofd te leren. En God zei, nee, Hij wilde me geen hoofdstukken en versen uit het hoofd laten leren. Hij zou tot me spreken. Hij liet me het hoofdstuk en het vers niet uit het hoofd leren. Ik kende dus de Bijbel en ik wist alles wat de Gods woord zei, behalve waar het stond. Ik had geen idee waar het stond. Hij liet me niet toe het uit het hoofd te leven. Leren om het waar het stond. Ik moest het gaan, het is gênant, ik moest het met mijn concordantie pakken en opzoeken voor ik wist waar dat specifieke Bijbelvers stond. Nu zeg ik niet dat het verkeerd is, dat je dat doet. Voor mij was het toen verkeerd, omdat ik trots was dat ik het kon. En God wilde dat ik me concentreerde op wat Hij zei, niet op trots zijn waar het hoofdstuk en vers enzovoort, waar dat stond, en te laten zien hoe slim ik was. Hoor je wat ik zeg? Jarenlang liet hij me dat dus nooit doen. Nu doet hij dat wel. Nu zijn er sommigen die ik uit het hoofd heb geleerd, maar ik blijf er niet aan hangen. Van sommigen kan ik het niet afblijven, ik heb het al zo vaak gedaan en weet dat precies uit mijn hoofd waar dat staat. Maar ik ben nooit gaan zitten en heb het nooit uit mijn hoofd geleerd. Het kan voor jou moeilijk zijn om het te doen. Voor mij was dat gewoon niet moeilijk. Ik wilde dus alleen maar dat God tot me sprak. Dus als ik alleen met God was en gewoon tot begon te spreken en ter sprake bracht wat het woord van God zei, citeerde hij nooit het hoofdstuk en het vers tot me. Weet je, hij zei gewoon, vertrouw op de Heer met je hele hart. Lean niet naar je eigen inzichten, maar in alle wegen erken hem en hij zal je paden leiden. En hij zei niet Spreuken 3. Ik wist dat wat hij zei, dat het in de Bijbel stond. Ik zou terug moeten gaan en op een briefje moeten opschrijven, mijn concordantie pakken, het opzoeken en uitzoeken waar het stond in de Bijbel. Hij zou het me niet zeggen. Dus ik zeg alleen dat ik eraan gewend raakte dat hij gewoon tegen me sprak en dat apparatuur werkte. Ik moest aan de slag, dit is belangrijk. Je moet dat oefenen, maar laat je niet opjagen als de Bijbelvers in je opkomt en op een zijstroomspoor raakt in een poging het hoofdstuk en het vers te herinneren. Het gaat erom wat God gezegd heeft. Dus luister gewoon naar God. Want zie je dat je je ogen van God afhaalt en je krijgt het op het technisch gebeuren, dan doof je die geest uit en het houdt op. Dus laat God gewoon tot je spreken. Als je dat wilt opschrijven om het later te laten herinneren, noteer het een beetje wat er in de Bijbel stond. Pak je concordantie en zoek het later op. Schrijf het dan op en print het ergens uit als je je daaraan wilt herinneren. Maar laat God gewoon tot je spreken. Doof hem niet uit door te proberen hem in een hokje te stoppen van hoe hij het moet doen. Maar raak gewoon vertrouwd met het feit dat hij nu schriftgedeeltes in je geest naar boven brengt die je niet herinnert. En hij kan ze naar boven brengen, zo begin je te wennen aan het materiaal. Dus zeg God dat ik dit weekend hierheen moest komen om voor deze kerk te spreken. Ik bid, zeggende, Vader, wilt u dat ik daarheen ga? En ik voelde dat de Vader zei dat ik moest. Dus toets ik het aan het woord van God, om er zeker van te zijn dat ik niet naar Hawaii moet gaan. Ik zoek dus niet uit naar een vers dat zegt dat ik dit weekend naar deze stad moest komen. Dat is niet de methode die ik gebruik. Ik bid dan, Heer, ik geloof dat de Vader gezegd heeft dat ik hierheen moest komen, deze keer dit weekend. Als er iets in het woord van God staat, waaruit blijkt dat dat niet van God kan zijn, als wat ik je verteld heb, wat ik ontvangen heb, in tegenspraak is met iets in de Bijbel, waaruit blijkt dat het niet van de Vader kan zijn, breng me dat Bijbelvers terug in mijn herinnering. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is de methode waar ik het over heb. Niet God geeft me een Bijbeltekst die bevestigt dat ik dit weekend hierheen moet komen. Dat is de manier waarop de meeste mensen het doen. Er staat hier helemaal geen Bijbelvers dat zegt dat ik dit weekend hierheen moest komen. Je zou het enige dat in de Bijbel vinden is, dat daarover zou kunnen gaan, is ga de hele wereld in om het evangelie te prediken. Dat is ongeveer zo goed als je het kunt krijgen. Ik wil er zeker van zijn dat wat God me verteld heeft niet in strijd is met het geschreven woord, want dat is wat God zei. Ik zal je nooit iets vertellen dat in strijd is met mijn woord. Nu weet je dat er niets in staat dat zegt dat ik dit weekend hier had moeten komen of niet had moeten komen. Maar wat er als een stem hoorde die zei dat ik dit weekend hierheen zou moeten komen om deze conferentie te doen en uit te zoeken wie de predikers waren die deze conferentie bijwoonden en dat ik ze allemaal dood zou moeten schieten. Nu controleer ik die met deze en kijk of hij geslaagd is. Je krijgt een kleinigheidje op je scherm dat zegt, gij zult niet doden. Hey, en we lachen en vinden dat flauw, maar er zijn religies in de wereld die zullen doden omdat ze zeggen dat God hen dat gezegd heeft. En christenen worden vermoord op plaatsen waar ik kom. Noord-Nigeria, enkele van mijn beste vrienden zijn daar vermoord en ministers, voorgangers vermoord omdat ze moslims horen, omdat moslims in hun land God horen zeggen dood de christenen. Wel nu, als ze hiermee hadden gecontroleerd, zouden ze het niet gedaan hebben, want het zou de test niet hebben doorlopen. Begrijp je wat ik zeg? Nu zouden wij als christenen dat misschien niet doen, maar andere mensen doen dat wel in de naam van God. Dus dat zou er nooit in door zijn gekomen door de test. In dit specifieke geval is deze ene test dus bij lange niet genoeg. Dus we hebben er nog één nodig. De tweede getuige was de Heilige Geest. Ik zei, Vader, hoe zal de Heilige Geest bevestigen dat wat u tegen me zegt van u afkomstig is? Nou, ik haast me erdoor, want ik heb veel tijd hierin gestoken. Johannes 16, vers 13 en 14. Daar staat, maar wanneer Hij, de Geest der waarheid, gekomen is, zal Hij u in alle waarheid leiden. Want Hij zal niet uit zichzelf spreken. Maar wat Hij horen zal, dat zal Hij spreken. En Hij zal u de toekomende dingen tonen. Hij zal mij verheerlijken, want Hij zal mij ontvangen en u openbaren. Romeinen 8, vers 16. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dus ook dat is een ander werk van de Geest. Het zal getuigen dat we kinderen Gods zijn, maar Hij is een getuigenis. Johannes 16, vers 13. Zij dat de Geest ons in alle waarheid zal leiden. God zal ons geen leugen toespreken, dus alles wat God spreekt zal waarheid zijn. 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 6 en 7. Daar staat, deze is Hij die door water en bloed gekomen is. Ja, Jezus Christus, niet alleen door water, maar door water en bloed. En het is de Geest die getuigt, want de Geest is waarheid. Want er zijn drie die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. De Vader, het Woord en de Heilige Geest zijn de drie die de getuigen in de hemel. Johannes 14. Als ik God lief heb, doe wat Hij zegt. Komen Jezus en de Vader en maken hun verblijf in mij. Ik leef nu in het Koninkrijk van God. Het zijn precies dezelfde regels die in de hemel zijn, die in het millennium zullen zijn en die in het eeuwige Koninkrijk zullen zijn. En het zijn dezelfde drie getuigen van het Koninkrijk van God in de hemel, maar ook in het Koninkrijk van God in ons nu. Diezelfde drie, de Vader, het Woord dat Jezus, dat de Zoon is, en de Heilige Geest. Oké? Nu, hoe doe je dat? Ik probeer dit ding niet in een hokje te plaatsen, maar ik kwam uit een niet-Pinkster achtergrond. Dus werd me nooit iets geleerd over het getuigenis van de Heilige Geest en hoe Hij over ons heen stroomt, weet je. Dat was echt verbazendwekkend. De eerste plaats en de enige plaats waar me ooit geleerd werd naar de Geest te luisteren en niet naar mijn verstand en waar me duidelijk werd dat het zijn taak is van de waarheid te getuigen, Hij zal niet over de leugen getuigen. Om als gemeentelijk geleerd te worden dat als ik naar de dominee luister en niet naar mijn hoofd moet luisteren, ga er niet vanuit dat alles wat iemand zegt juist is. Maar je veroordeelt hem ook niet. Je luistert naar de Heilige Geest en vraagt hem te getuigen. En als er iets verkeerds gezegd wordt, zal zijn vrede, de stroom van de Geest, er niet zijn. De Geest zal treuren en je zult het opvallen. Oordeel niet over de persoon, leg het gewoon op een plank en ga luisteren naar het volgende. Maar als er een krijgt waar hij wel op getuigt, ontvang dat in je geest, in je hart. Maar als hij niet getuigt, ontvang het niet en geloof het niet in je geest. Als je dan thuis tijd hebt, ga dan voor God staan, vraag hem waarom hij niet getuigde van dat bepaalde uitspraak. Misschien heb je het verkeerd begrepen. Het kan niet eens betekenen dat het verkeerd was, dus je kunt het uitzoeken. Of je kunt studeren en God kan je het woord in het woord laten zien waarom dat verkeerd was. Maar dat wil niet zeggen dat Hij jou tot rechter over die pastoor gemaakt heeft. Misschien wil Hij dat je bidt voor die situatie, maar Hij wil niet dat je iets ontvangt alleen vanwege die dwaling. Niemand van ons is volmaakt. We kunnen allemaal een fout maken. Het enige wat ik tegen degene zeg die zelfs al 22 jaar bij me zijn, die ik train, daar zeg ik tegen, ik kan je er maar beter niet op betrappen dat je mijn woorden voor niets aanneemt. Je eert me niet door mijn woord voor iets aan te nemen. Ik hou van je en ik doe alles wat ik kan om je te helpen. Houd tenminste van me terug. Ik wil dat je naar de Geest luistert. En als ik het mis heb, wil ik weten dat ik het mis heb. Doe niet mee om me te bedriegen. Ik kan een fout maken. En als ik iets zeg waar de Geest niet op wil getuigen, geef ik je de toestemming. Je komt naar me toe, omdat ik het wil weten. En als er aan jouw kant een probleem is, een misverstand, of misschien heb ik niet genoeg bewijs gegeven, dan zal ik het genoeg uit de doeken doen en het duidelijk maken. Maar als ik fout zat, dan zal ik berouw tonen en jou en God om vergeving vragen en ik zal het bijstellen en corrigeren. Ik maak geen aanspraak op volmaaktheid. Maar ik wil wel alleen delen wat ik gevoeld, geproefd en gehanteerd heb van het woord van God. Maar als ik voor een bepaalde kans van tijd iets laat gaan dat niet getest is en het niet bewezen en de geest wil er niet op getuigen, dan wil ik dat weten, want ik wil dat niet doen. Zie je, ik ben dus niet bang om me te vergissen. Dus werk ik hard om te zorgen dat ik niet iets zeg. Maar zelfs de grote apostel Paulus, ze geloofden hem niet op zijn woord. Er stond in de Bijbel dat ze dagelijks de schriften doorzochten om te zien of deze dingen zo waren. Als ze hier staat, heb je dat zo druk op je nodig. Je hebt het niet nodig dat iedereen daarachter je zit te oordelen dat het verkeerd is, alleen omdat de geest daar niet op getuigt. Hij heeft jou niet tot rechter gemaakt. Als je dat doet, ben je in zonde. Maar je zit daar niet en ontvangt niet iets waarop de geest niet getuigt. Nu, dat werd me geleerd in een niet-Pinksterkerk. Ik ben sindsdien in een heleboel Pinkstergemeentes over de hele wereld geweest en ik deel dat verhaal en als ik vraag aan hoeveel van jullie hebben dat geleerd hoe dat moet, dan vond ik maar heel zelden een Pinkstergemeente waar iemand dat geleerd had hoe je dat moest doen. En dat kostte me ongeveer 5 minuten om uit te leggen hoe dat moest. En zie je, het maakt alle verschil in de wereld of ik een hoop troep in mijn computer stop of dat ik het opving voordat het er ooit inging. Want als ik het niet krijg getuigd door de Heilige Geest, dan verwijder ik het. Of ik legde het op de plank totdat ik het kan controleren als het niet klopt. Dan schrapte ik het naar de hand. Was het alleen maar mijn misverstand en klopte het dat het de waarheid was, dan drukte ik op opslaan en bewaarde ik het. Maar ik legde het niet neer en sloot het in mijn geheugen op en liet het als waarheid gaan. Dat was een enorme waarborg. Je zou dus de hele tijd moeten oefenen, ook in het dagelijks leven als je niet in de kerk bent. Je zou het getuigenis van de Heilige Geest moeten controleren of alles wat je doet de waarheid is. Is dit wat God wil? Nu doe ik dat al heel lang, dus kennelijk is dat gemakkelijk voor mij. Er is niets dat ik ook maar in de verste verte lijkt op het twijfelen of God iets niet zou doen. Dat is de taak van de Heilige Geest, om op de waarheid te getuigen, om me in de waarheid te leiden, alle waarheid. Waarom zou hij zijn werk niet doen? Dus verwacht ik grondig dat hij het zal doen. Nu wil ik hier niet in detail op ingaan, want als je dit materiaal niet goed gebruikt, kun je jezelf op elk gebied bedriegen. Als je niet in de geest bent, als je dit materiaal probeert te gebruiken, als je motivatie niet liefde is, zet je de deur open voor de duivel om God na te doen en ga je een leugen geloven. Maar ik zorg ervoor dat ik in de geest ben, ik zorg ervoor dat mijn motief juist is. Dan bid ik bijvoorbeeld, Heilige Geest, ik had het gevoel dat God zei dat ik op dit tijdstip naar deze stad moest komen. Ik heb het met het woord gecontroleerd. Er staat niets tegenstrijdigs in het woord. Maar Heilige Geest, ik wil dat u getuigt of dat het van de Vader was. Want ik weet dat u niet zult getuigen van een leugen. U zult alleen getuigen van de waarheid. Mijn methode, je kunt elke methode gebruiken die je wilt, het kan me niet schelen. Ik weet gewoon wanneer de geest van God over me stroomt. Ik ben daar heel vertrouwd mee. Ik voel me er prettig bij omdat ik het altijd en overal kan doen. Het is voor mij het gemakkelijkste in de wereld om te doen. Ik leg het me neer in het bos en zit daar in de aanwezigheid van de Heilige Geest zoals we gisteravond hier in de kerk zaten. En ik kan die golven laten overkomen. Ik kan doen wanneer ik het maar wil. Het is dus niet moeilijk. Het is een liefdesrelatie en ik twijfel niet aan dat God me niet zal omhelzen als ik een knuffel nodig heb. Ik hoef hem niet te smeken om het te doen. Ik hoef niet in de rij te staan. Hij heeft me al omhelst voordat ik de gedachte zelfs maar uit mijn geest kan krijgen. Het is niet moeilijk. Ik weet dus hoe het voelt als de geest van de Heer over me stroomt. Dus ik wek het niet op. Ik help hem niet. Ik zei, Heilige Geest, als dit de Vader was, stroom dan over me heen. zodat ik duidelijk uw aanwezigheid voel die bevestigt dat dit de Vader was. Als het de Vader niet was, getuig dan niet. Laat mij die aanwezigheid niet alleen voelen, maar treur in mij. Heeft iemand ooit gehad dat de Heilige Geest in hem treurt, dat hij verdrietig is? Kun je dat negeren? Weet je, zoals wanneer je veroordeeld bent en je bent overtuigd dat je hebt gezondigd? Dat merk je toch wel een beetje, niet? Want er is een klein verschil tussen dat en wanneer de Geest over je heen stroomt en je gewoon zijn liefde voelt. Dat is wat ik doe. Heilige Geest, laat de stroom komen en laat me gewoon uw aanwezigheid voelen. Getuig dat dit de waarheid is. Maar als dat niet zo is, zet dan de alarm even aan. Check dit dan in mijn geest. Dan zou ik teruggaan om uit te zoeken wat er mis is. Zo ving ik dat daar op. Maar als het getuigt, hij getuigt erop, dan is het mijn tweede getuige als de geest stroomt. Als je dat niet kunt, oefen het dan. Je moet aan de uitrusting werken totdat ze goed werkt. Het heeft weinig zin te proberen iets te testen met een apparaat dat je niet eens aan de praat krijgt. Je kunt niet wachten tot je midden in een noodsituatie zit en je bevestiging moet krijgen en niet eens weet hoe je het aan moet zetten en hoe het echt werkt. Je gaat dus alleen met hem en je oefent. Waarom zou hij niet oefenen? Waarom zou de Heilige Geest je niet laten oefenen? Hij wil meer dat je de waarheid kent dan dat jij haar wilt. Hoor je dat? Maar we krijgen dit idee alsof hij te druk heeft. Dat zou hij niet doen. Want zo geloof je niet dat hij het zal doen. En weer zoals je geloof is, zo zal het je zijn. Het komt niet op bij me dat hij het niet zou doen. Maar dat deed hij in het begin wel. Ik kon me niet voorstellen dat hij dat zou doen. Maar nu is het zo gemakkelijk dat ik de stroom van de geest heb, besef ik dat ik moet oppassen dat ik niet zomaar de geest ervaar als het geen echt goede test was. Zo raak ik niet helemaal opgewonden. De geest is al aan het stromen. Zie je wat ik zeg? Ik wil kalmeren. Ik wil stil zijn tot waar ik geen gewaarwording ervaar. Dan heb ik rust. Ik heb vrede, maar ik praat niet. Er komt geen stroom. Ik wil het rustig hebben. Helemaal geen manifestatie van de geest. Dan stel ik de vraag zonder dat ik iets opwek en help. Hij neemt het initiatief en komt dan over me heen. Niet ik die het probeert op te wekken of op te zingen, nee. Niets dan één reden wil ik dat hij verschijnt, om dat woord te bevestigen. Geen initiatief nemen. Heel ontspannen, heel kalm. Ik doe helemaal niets om hem te helpen. Hij neemt het initiatief. U komt soeverein op mij af. Hoor je wat ik zeg? Want als ik begin te prijzen en op te staan en de stroom op gang te brengen en dat soort dingen zie je, dan kan het zijn dat er om een andere reden de geest over me heen gaan dan dat ik de vraag stel. Omdat ik aan het aanbidden ben bijvoorbeeld. Zo kun je jezelf misleiden. Je kunt gewoon beginnen met God te aanbidden en de aanwezigheid van God is op je en je zegt eer aan God, ik voel zijn aanwezigheid. Dat betekent dat dat woord juist is. Nee, dat is niet zo. Je stelt de vraag niet. De geest was met een ander werk bezig. Je moet er dus voor zorgen dat je terugbrengt tot wat het is dat je aan het doen bent. Iemand vroeg eens aan mijn medewerker Aaron. Hij zei toen, nou ik weet niet zeker hoe dat voelt. En Aaron zei, hij zei tegen Aaron, hoe voelt het getuigenis van de geest? Dus hij stelde die vraag. Aaron zei, nou zeg jij maar, hoe smaakt een sinaasappel? Als je nog nooit een sinaasappel hebt gegeten, kun je me dan vertellen hoe een sinaasappel smaakt? Je zou me kunnen vertellen hoe die voor jou smaakt, maar ik weet dan nog zelf niet hoe een sinaasappel smaakt. De enige manier waarop ik zeker kan zijn, zonder enige twijfel hoe een sinaasappel smaakt, is door een sinaasappel te eten. En als ik een sinaasappel eet, dan weet ik hoe een sinaasappel smaakt. Begrijp je wat ik bedoel? Dan is er vanaf dat moment geen twijfel meer als je een sinaasappel eet wat het is. Als je wilt weten hoe het voelt dat de Heilige Geest over je komt, dan zul je alleen weten als de Heilige Geest over je komt. Nu zijn we weer terug bij de praktijk. Je zegt nou, hoe weet ik dat het de Heilige Geest is? Ga dan naar iemand om waarvan je weet dat hij vruchten in zijn leven heeft waarvan hij zich op zijn gemak voelt, dat de Heilige Geest op hem is en waarvan hij weet dat het zo is. Met andere woorden, als je een stuk fruit eet, hoe weet je dan dat het een sinaasappel is als iemand anders niet wist wat een sinaasappel is? Je zou kunnen denken dat het een appel is als je het nooit een appel hebt gegeten. Maar iemand die weet wat een sinaasappel is, die kan tenminste zeggen, ja, dat is een sinaasappel, proef daar nu maar van en je weet hoe een sinaasappel smaakt. Zoek iemand op die weet hoe de Heilige Geest aanvoelt en laat die met je bidden en een omgeving scheppen, zoals we hier gisteravond hadden, dat de Geest stroomt of je handen oplegt. En hij houdt je handen vast en laat de stroom van de Geest komen. En als je de vrede van God voelt en je aanwezigheid van God voelt, hoe voelt dat dan voor jou? Nou, je hebt er nu van geproefd. Je weet nu hoe het voelt. Nu zeg ik tegen de meeste mensen dat als je echt bekeerd bent, als je wederom geboren bent, het nogal moeilijk is om in de Geest geboren te zijn zonder de Geest te voelen. Het is niet zo onmerkbaar als hij opduikt in een gebeurtenis als een geboorte. Hoeveel van jullie moeders hebben een baby gekregen en je hebt het nooit gemerkt dat je er één had? Ja, je weet het en iedereen binnen de gehoorafstand weet het dan ook dat je er één hebt gehad. Nou, het is niet precies zo dat bij God ons gaat baren en we weten niet dat hij er is. Dus als je geen idee had dat de Heilige Geest of God in de buurt was toen je wederom geboren werd, kun je beter je stamboom eens naar gaan nakijken. Want toen ik geboren werd, net zoals wanneer een baby geboren wordt en ze hem in de armen van de mama leggen, was ik in de armen van mijn hemelse vader toen ik wederom geboren werd. En ik voelde die aanwezigheid en ik voelde die liefde. En dat deden jullie allemaal en we willen daar niet weg, toch? Nou, dat hadden we niet moeten doen. Iemand had ons voorgelogen. En zegt dan en liegt, ach, hij gaat je inpakken en buiten zijn aanwezigheid plaatsen in een wereld vol leeuwen en wolven die graag babychristenen opeten. Maar als je het overleeft en je redt het tot je volwassen bent, dan laat hij je binnenkomen om hem te bezoeken en met hem te praten en hem te leren kennen. Is dat heel logisch? Maar weet je dat dat een methode is die onderwezen wordt? Toen ik het uitschreeuwde, God wilde kennen en die jonge predikant vroeg, hoe moet ik dat doen? Het eerste wat hij zei is, lees de Bijbel. Als we hier iemand hadden die op een van deze conferenties op een van de avonden glorieus gered zou worden, en hij komt op in tranen lopend over zijn gezicht. Ze zijn net wederom geboren in de familie van God, werden net verliefd op God en draaien zich op en zeggen, iemand die van mij kan houden, zoals God net van me hield. Ik wil hem op een persoonlijke, intieme manier leren kennen. Dat vereist dus om in hun aanwezigheid te komen, daar te blijven, hun stem te horen en ze draaien zich dan om en zeggen dan, hoe doe ik dat? Ken je de raad die ik dan overal over de wereld wordt gegeven in kerken, ook in geestvervulde kerken? Ze zeggen dan, nou, het eerste wat je moet doen, broeder, is het woord van God lezen. Je moet in een goede kerk komen, waar een goede bedekking krijgt. Je moet elke dag bidden. Je moet de zonde uit je leven halen. Als God je dingen laat zien in het woord, moet je gaan doen wat God zegt. Je moet getuigen tegen anderen. En zo heb je de hele lijst. Al deze dingen zullen doen, zul je beginnen te groeien in de genade en kennis van de Heer. Dat is een behoorlijke goede prediking, is het niet? Maar ze vroegen niet hoe je kon groeien in de genade en kennis van de Heer. Ze wilden hem op een persoonlijke, intieme manier leren kennen. Het zijn twee verschillende dingen. God op een persoonlijke, intieme manier kennen is het geschenk van het eeuwig leven. Je krijgt het uit genade door geloof. Niet uit werken opdat niemand roemen. Het is een gave van God. Dat is wat in de Bijbel staat. Maar wat betekent dan het Bijbel lezen? Wat is bidden? Wat is getuigen tegen andere mensen? Wat is berouw tonen? Wat is doen wat God je zegt te doen? Wat zijn die dingen? Het zijn werken. En het zijn goede werken en je zou ze moeten doen. Maar wat heeft dat met het eeuwig leven te maken? Eeuwig leven is in God tegenwoordig gekomen, daar blijven communiceren en hem leren kennen. En daar heb je niets gekregen door werken. Je kreeg het uit genade door geloof. Dus zie je, iedereen probeert, we hebben deze mentaliteit, we proberen op te groeien en in God aanwezigheid te komen en van de gemeenschap te genieten om hem te leren kennen, wat eeuwig leven is. En het gebeurt nooit, het zal nooit gebeuren, want als God het om die reden zou toestaan, zou je eeuwig leven kunnen krijgen door werken te doen, niet uit genade door geloof. En God zelf laat het je op die manier niet toe. Dat is een van die wegen die juist lijken die de duivel gebruikt. Word volwassen, stap in en hij weet dat je er nooit zult komen. Niet alleen kom je daar niet binnen en geniet je daar niet van, maar je bent buiten het koninkrijk van God in deze wereld en de duivel slaat je de hele tijd om de oren en je moet tegen hem vechten en hij rooft van je. Niet alleen dat, God verzet zich tegen je omdat je op de verkeerde manier probeert te doen. Het is hoogmoed. Geen wonder dat je nergens komt. Geen wonder dat we zeggen dat het moeilijk is. Je hebt gelijk, het is niet moeilijk, het is onmogelijk. Maar de waarheid is dat je die gave kreeg op de dag dat je wederom geboren werd. Dus als iemand me die vraag stelt, leer ik je allereerst hoe je in Gods aanwezigheid kunt komen en daar kunt opgroeien. Want in zijn tegenwoordigheid koesteren we en hechten we ons aan God. De duivel heeft daar geen toegang tot ons. God gaat me toerusten om een vat ter eer te zijn. Ik ga groeien in een veel sneller tempo dan ik voorheen deed. Maar de hele tijd dat ik opgroei, ben ik nu nog steeds in zijn aanwezigheid. Ik leer hem kennen. En tegen de tijd dat ik ook maar in de buurt van volwassenheid kom, heb ik een state-of-the-art communicatie met hem. Ik kan op elk moment met hem in dialoog gaan. Ik ben heel vertrouwd met hem. Ik ben vertrouwd met Jezus. Ik ben vertrouwd met de Heilige Geest. En ik twijfel er niet aan dat ze van me houden. En ik twijfel er niet aan dat ze me de weg zullen wijzen en precies zullen doen wat ze zeiden dat ze zouden doen. Alle ongeloof verdwijnt en als je in Gods tegenwoordigheid komt. Ongeloof kan daar niet komen. We zijn pas bij de tweede aangekomen, de tweede getuigene. In de volgende sessie ga ik verder. We gaan dan verder naar de derde getuige. Maar dit ding is niet moeilijk. Maar als je hier probeert werken te doen, als je probeert te doen met zonden in je leven, als je probeert te doen met een verkeerd motief, dan zal het niet lukken. Maar er zijn niet veel van die grondbeginselen die je moet doen om het goed te doen. Maak dus die aanpassing en kies ervoor te geloven wat God zegt, niet wat jouw ervaring zegt. Amen. We gaan even pauze houden.